Goed, het laatste onderdeel gaan we nu beginnen. Een forumbespreking. Er zijn wellicht vragen zo in de loop van de dag gerezen. Opmerkingen, aanmerkingen. Spaar ons enigszins, want we zijn al zo... We zijn nog steeds zielig. Chills. Maar er zijn trouwens al wel een aantal schriftelijke vragen binnengekomen. En ik zit me eventjes af te vragen van wie nou de spits gaat afbijten. Gosin, jij bent vanmorgen het eerst begonnen. Dus je voelt hem al aankomen.
Ga er maar aan staan.
Nou, de vraag is, en volgens mij, naar mijn idee, wordt hij al een klein beetje beantwoord in het schema eronder. Dus er staat, waar staat in de Bijbel dat Paulus...
Nee, dat heb ik gemaakt.
Oh, in hem. Oh, dat is geen dat je eronder schreef.
Dat heb ik. Ja, want okay. Ik had vragen binnengekregen. Toen dacht ik, als ik het antwoord moet geven, dan.
Nou, als de afstand erbij staat, kun je hem nog zo terugsturen.
Lees even de vraag.
Ja, waar staat in de Bijbel dat Paulus het laatste woord heeft? Openbaring komt toch later dan Paulus? Dat is toch de climax van alles? Nou, ik denk dat in de loop van de dag is het al een beetje naar voren gekomen dat daar waar Openbaring eindigt. Met een troon en met het lam op de troon, dat niet hetzelfde moment kan zijn dan waar Paulus over spreekt als hij zegt dat Jezus zijn heerschappij gaat overdragen. Dus dat moet daarna volgen. Dus het is wel zo dat Paulus later, of eerder in de Bijbel staat en dat Openbaring het laatste boek is wat geschreven staat. Maar zelfs dat schijnt een, en dat moet ik kijken een beetje zo opzij, dat is volgens mij ook nog wel een, er zijn wel bundelingen waar de brieven van Paulus echt helemaal achterin.
Achterin
is altijd als laatste. Okay, nou. Maar gewoon, dus dat Paulus zegt niet van ja, ik ben de laatste spreker of zo, maar hij is wel degene die als laatste Jezus heeft gesproken. En de inhoud van wat hij zegt moet wel na Openbaring volgen, omdat in Openbaring Jezus nog op de troon zit en uiteindelijk, in Paulus' woorden, geeft hij de heerschappij over. En nou ja, nog eentje die daar logisch uit volgt. De tweede dood is nog vrij vers in Openbaring 22. En Jezus maakt de dood teniet. Dus dat zal tenminste na die tweede dood moeten zijn. Dus dat zijn argumenten om te zeggen dat Paulus dan in de Bijbel niet als laatste staat. Maar in zijn vooruitzicht, de horizon waar hij naar kijkt, de dingen die hij heeft gezien en ons als hoop mag presenteren, die zijn wel later dan wat Openbaring zegt. Kunt u daar iets mee? Anders dan gooit hij nog maar een briefje. Nee hoor. Geen propjes. Je hebt...
Ja, ik heb ook nog... Nou Gerard, doe jij die vraag eens.
Ja. Moet ik hem even voorlezen natuurlijk. Gerard sprak over de vier groepen van opstanding. Gerard sprak over de vier groepen van opstanding na de eerste dood. Waar vallen de Joodse mensen onder na Christus? Die niet in Jezus als Messias geloven. Die vallen volgens mij, zoals ik dat zie, niet onder die eerste opstanding. Maar onder wat ik dan een beetje illegaal heb aangeduid als tweede opstanding. Omdat de tweede opstanding een term is die niet zo letterlijk in de schrift voorkomt. Maar dus de opstanding voor het grote witte troongericht. Daar vallen volgens mij deze mensen onder, Joodse mensen, die na Christus... Kan je ook op twee manieren opvatten natuurlijk. Hè? Dat is na het begin van onze jaartelling of na de opstanding van Christus. Ik denk dat de vraag het laatste bedoelt. Maar dat zijn Joodse mensen die na Christus die niet in Jezus als Messias geloven. Of in die tijd dan geloofd hebben. En dat zijn zij die voor de grote witte troon op zullen staan. Dat is zo als ik het zie.
Nog één vraag erbij dan.
Ja. Ja, er staat, als het over die grote witte troon gaat, dan staat er, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs, etc. stress ervoor, heb ik volgens mij in mijn presentatie ook gezegd. De pool des vuurs, dat is de tweede dood. Nou. Helder?
Okay.
Ja.
Nou, ik ben het erin.
Nee, dat
mag. Er zijn diverse bijbelgedeelten waar er gesproken wordt, en dat zie je ook in de brief aan de Romeinen met name. Dat is een heel heikel punt. En in Jeremia 31, dat God in feite dus het volk opnieuw zal besnijden. Ze zullen op een gegeven moment inzien wie Jezus is. Zachariah schrijft erover en Zachariah 14. Dus er zijn nogal een aantal dingen die toch wel nader onderzoek behoeven voordat we zo'n uitspraak kunnen doen. Maar misschien is dat wat gechargeerd van mijn kant.
En welke uitspraak doelt u?
Nou, kijk, u heeft het erover dat de Israëli's, om het zo maar te zeggen, de mensen van Israël.
De Joodse mensen, ja.
Dus die de Messias dus niet hebben aangenomen. Dus komen voor de witte troon. Mag ik het even zo stellen? Maar dat geeft u dus nu aan.
Ja.
Dat kan ik er zo niet in vinden.
Oké.
Want er zullen heel veel mensen zijn die ook niet de Messias beleiden, maar wel gelovigen zijn. Dat is toch een heel aparte situatie waar God...
Gelovig in wat dan?
Ja, in God geloven. Die in feite dus niet de Messias herkennen als Messias. En dat is toch een heel bijzonder iets, wat in feite dus naast ons heilige staat. Wij zijn natuurlijk op een hele bijzondere wijze eigenlijk tot geloof gekomen. Terwijl Israël, het volk van God, het verbondsvolk, zij hebben de beloften, de verbonden, zegt Paulus ook in de Romeinen. Dus dat zijn toch wel dingen, voor ik zo'n uitspraak zou doen zoals u, voor de witte troon, wat toch eens wat nader te onderzoeken, hoe dat nou in elkaar zit. Hier kan je natuurlijk heel uitgebreid met elkaar gaan discussiëren, maar dan moet je om de tafel gaan zitten.
Wij zitten dat al.
Ja, we zitten redelijk om de tafel. Maar
daar is nu de tijd kort voor.
Ja, dat kan ik wel waarnemen. Maar ik denk inderdaad dat wij daar dan inderdaad een verschil van inzicht hebben.
Nou, dat kan.
Dat lijkt me duidelijk. Ja. De vraag is of we daar nu verder op in moeten gaan.
Misschien is...
Maar ik dacht ook dat wat voor iedereen geldt die dus niet in de Heer Jezus gelooft, dat hij een tweede dood moet sterven. Want wij liggen alle dood in de zonde, maar als je het gelooft, dan heb je eeuwig leven. Dus hoe zit dat dan?
Hoe bedoelt u dat precies?
Nou, kijk, als heiden ook niet in de Heer Jezus gelooft, dan moet je ook de tweede dood sterven.
Ja, maar in openbaring... We hebben het nu over Joodse mensen gehad, die niet in de Messias geloven. En mevrouw zegt van, er zijn natuurlijk ook heidenen die niet geloofd hebben. Mm-hmm. Moeten die een tweede dood ondergaan? Of komen die in de tweede dood?
Om het zo te zeggen. Er staat dat die niet gelooft, die komt in het oordeel, maar die gelooft heeft die.
Ja, ik heb het in mijn toespraak gehad over opstanding uit de doden, hè, met achterlating van die overige doden. En dat gaat altijd om geloven. Hè? Zelfs van Christus wordt gezegd dat hij, juist van hem wordt gezegd dat hij een gelovig was, laat ik het zo zeggen. Christus als eersteling en vervolgens die andere drie groepen die ik genoemd heb, maar het gaat altijd om gelovigen. En de niet-gelovigen, hè, of ze nou Joods zijn of heidens, die behoren tot de overige doden. En de overige doden uit Openbaring 20, waarvan wordt gezegd, die werden niet wederlevend. Totdat de 1000 jaren geëindigd werden. En dan lees je vervolgens in Openbaring 20, vers 11 tot 15, dat wat over het witte troon gericht gaat. Daar lees je dat de overige doden opstaan. En zij worden dus inderdaad, zoals dan het laatste vers van Openbaring 20 zegt, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in die poel des vuurs, oftewel in de tweede dood.
Met meerdere boeken geopend, en niet alleen het boek des levens.
Ja, ja inderdaad. Precies,
dus, ja. Het is niet de witte troon en dan meteen de poel. Je hebt je kan daar denk ik wel twee kanten op. Het boek des levens wordt geopend, maar er worden meerdere boeken geopend. En dat boek des levens is ook weer heel fascinerend. Maar de enige paar keer dat er in de Bijbel over geschreven staat, staat dat je eruit gehaald kan worden, nooit dat je erin kan komen. Dus Ja, dat is, ik weet niet precies wat voor soort register dat is, maar kennelijk kun je met wangedrag zou je jezelf daar misschien vanaf kunnen laten kukkelen. Maar het is niet zo dat de witte troon betekent dat je dus ook meteen een ticket krijgt naar de pool van vuur. Want dan was het geen witte troon, denk ik.
Juist.
Maar dat boekje is
toch
alleen
voor
deze geliefde?
Nog eens?
Dat boekje, waar dat oordeel in staat van, dat geldt toch alleen voor de Israëlieten en niet voor de gewone mensen. Het geldt toch gewoon in Joden?
Dat zou kunnen hoor, want dit paar keer dat ik het tegenkom is inderdaad in het Oude Testament in een heel Joodse setting. Dus dat zou kunnen. Ik weet daar heel weinig van. Dus misschien kan iemand mij aanvullen.
Ja, het boek. Dat is vanaf het begin van de Nederwerkwijk en de gemeente is gekend al voor de Nederwerkwijk, dus dat heb je al het verschil.
Juist. Dat is dat andere boekje dan? Nee, ik weet het niet. Nee.
Ik herinner mij dat we de vorige keer, en de vorige keer zelfs, het ook al over dat boek des levens gehad hebben. En ook over dat lot van degene die voor die grote witte droom dan komen te staan en of daar ook nog onderscheid is, want het louter feit dat je niet behoort tot de rechtvaardigen, het positief dus tot de gelovigen, dan hoor je dus bij de overige doden, maar daar zit ook nog een hele categorie van mensen bij, mag je aannemen, die evenmin tot de categorie van de onrechtvaardigen horen. Bijvoorbeeld doordat ze, ik noem maar wat, doordat ze heel jong gestorven zijn, maar die niet dus per definitie ongelovigen waren. Een ongelovige veronderstelt dat je het woord hebt verworpen. Dat hoeft dus niet per se dus allemaal hetzelfde te zijn. Maar voordat we ons nou in dat soort, ja, boeiend genoeg daar niet van, maar in dat soort details verliezen, denk ik dat we er verstandig gaan doen. Eerst eventjes de hoofdvragen op een rijtje te zetten. Ik heb een paar ook hier nog in mijn handen gekregen. Eén daarvan is, laten we die eerst eens nemen. Hoe kunnen doden eigenlijk opstaan? Mensen die verbrand zijn bijvoorbeeld, of die onthoofd zijn, hoe moet ik me dat voorstellen? Staan ze dan op zon? Ja, sorry. Laten we het eerbiedig houden. Ja, kijk, ja, daar hadden we zojuist in de pauze ook nog een heel punt over. Dat ging over graf en over grafdelving. Nou, één ding is zeker. Trouwens, het motief van een hele categorie van mensen die er heel bewust voor kiest om gecremeerd te worden na het overlijden, is dat ze echt elke spoor van leven, zeg maar, willen wissen. En ze zijn er niet meer. Zo, met andere woorden, ook dat God ze niet meer weet te vinden. Nou, dan moet ik ze teleurstellen. Dat zal uiteindelijk geen teleurstelling zijn, hoor, daar niet van. Dus daarmee zijn ze dan wel weer erg getroost. Maar God weet ons sowieso wel te vinden. En hoe worden doden opgewekt? Nou zal ik het even een beetje stout beantwoorden. Want Paulus stelt zelf, namelijk zelf ook die vraag. Maar zal iemand zeggen, 1 Korinthe 15. Ja. Maar zal iemand zeggen, hoe worden doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? En weet je wat iemand zegt?
Idioot.
Sorry, dwaas. Wat gezelf zijn wordt niet wederlevend of moet dus gestorven zijn, enzovoorts. Met andere woorden, zo'n verstandige vraag is het nou ook weer niet. Want laten we nou wel wezen, hoe is nou eigenlijk, wij die hier nu zitten in dit zielse lichaam? Een vergankelijk lichaam, maar hoe is dat ontstaan? Toch ook op een onmogelijke wijze. Door twee druppeltjes, ja, we komen allemaal uit een ei. Zou ik niet zeggen, hè? Toch? Ik bedoel, dat is ook een compleet godswonder dat een onogelijk, dat je niet eens met blote oog ziet, een zaadcelletje in een eicelletje zich verenigen en dat daar zoiets geweldigs uit voortkomt. Ja, het is wie dacht je? Soms.
Ze zitten er allemaal naar jou te kijken in ieder geval.
Ja, maar ik naar jullie. Ik dacht aan jullie. Ja. Nee, maar ik bedoel het idee, u begrijpt het. Dus ja, dat kan ook niet. Dat, daarvan zeg ik, hoe kan dat? Dat kan helemaal niet. Het is dat we het een ervaringsgegeven is, dat we zeggen, maar ja, het doet zich gewoon voor. En of we het nou kunnen verklaren, we kunnen het niet verklaren, of niet, maakt niet uit, het is gewoon een gegeven. En dat is met de opstanding ook niet anders.
Maar zou het niet eerder zijn dat God ons zou stellen als een blauwdruk, die niet bewaard heeft, gezeefd heeft voor ons, voor wij pakken van wat nieuwe aarde en voor meer op dezelfde wijze. Gewoon is jouw hele as gesloten over vier witte en aarde.
Ja, precies.
Het is voor God van een kwestie van nou, blauwdruk.
Ja, want dat is wat waar Vosvin het al even over had, over die tekst uit Prediker, dat de geest weer terugkeert naar God, die hem gegeven heeft, dat kan de adem zijn, maar ook meer de geest, in de zin van de geest van denken. Wel, dat wordt, als om het even in computertermen te zeggen, als backup opgeslagen. En TZT, dan wordt dat gewoon weer,
gedownloaden.
Ik heb een hele
leuk plaatje.
Stel ik het even op. Eventjes tussen.
Ik heb hier dus dan.
Ik vond dit plaatje gisteren, ik had vanmorgen geen tijd meer om dat te tonen, maar het zat eigenlijk nog in mijn presentatie. Ik vond gisteren, terwijl ik bezig was nog met de voorbereidingen van die presentatie, vond ik dit plaatje op internet. Life would be perfect if we had these. Dat je kan terugspoelen, dat je ook kan pauzeren, dat je iets kan eindigen, dat je kan vooruitspoelen. Nou, wij hè?
Vooruitspoelen zit er niet bij.
Nee, die heb ik eraf gehaald. Oh. Ja. Maar ja, dat is wel. Kijk, wij hebben leven zou perfect zijn. Maar dat hebben we allemaal niet. Maar we kennen iemand die ons in elkaar gezet heeft, die wel die, als ik het zo mag zeggen, die knoppen bedient. Die straks bij de grote witte troon gewoon weer terugspoelt. En alles weer laat zien en zal richten, die de dood beëindigt en die wij op het moment dat we sterven op de pauzeknop drukt en dat we op het moment dat wij weer opstaan, dat hij weer op play drukt, om eventjes in deze termen te blijven. Ja, dat vermogen heeft hij, daar hebben we een God voor, met alle mogelijkheden. Ja, even een andere. Peter? Ik heb jou nog niet gehoord. Oh, maar je hebt geen vraag.
Ik heb nog geen vraag. Ik was een gooien, maar het was veel te duidelijk. Wie of wie?
Ja, ik heb...
Peter, je noemde allerlei dimensies, weet ik veel, maar ik weet niet wat je kan. Maar je noemt niet de dimensie tijd, en dat heeft waarschijnlijk betrekking op dat ook. Wat is jouw visie op de dimensie tijd dan in het hemelse lichaam? Dat is de vraag.
De vraag is, in de presentatie is niet naar voren gekomen hoe het zit met de dimensie tijd en hoe denk ik daarover. Persoonlijk denk ik dat een levend gemaakt lichaam niet afhankelijk is van tijd en ruimte. Niet afhankelijk van tijd en ruimte. Die twee gaan namelijk altijd samen, hè, tijd en ruimte. Waarom? Als je je wil verplaatsen in een ruimte, heeft dat weer tijd nodig om zich te verplaatsen. Hè? Ik weet er alles van, want ik heb net gevlogen een paar dagen geleden en ik vind het niet leuk. Dus dat is nou eenmaal een feit. Tijd en ruimte die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus een levend gemaakt lichaam is daar niet afhankelijk van. Als je nu met een levend gemaakt lichaam in een ander melkwegstelsel wil zijn, dan ben je er. Dat is wat ik geloof. Bovendien geloof ik ook dat het, je hebt verschillende soorten hemelse lichamen. En ik denk dat het lichaam dat wij als lichaam van Christus krijgen, van een betere versie is dan die de engelen hebben.
En hoe zit het dan met herkenning? Herkenbaar?
Oh ja, de vraag is ook hoe zit het dan met herkenning, herkenbaarheid van een levend gemaakt lichaam. Ik geloof persoonlijk dat wij... elkaar zullen herkennen en onze geliefden ook zullen herkennen, of het nou is in een levend gemaakt lichaam of wanneer ze staan voor de grote witte troon. We zullen elkaar gewoon herkennen. Dus we zullen precies weten wie in het leven voor de dood onze vrouw, onze vader, onze broer, onze zoon of dochter was. Dat geloof ik persoonlijk.
Is het gewoon dus dan fysiek in beeld of is het gewoon in karakter? Of,
nee, fysiek. Fysiek. Maar...
dan zie je dan ook weer met de... Ja, ik gooi me eventjes wat. Maar dan zie je ook dan weer met de leeftijd. Want als je ouder bent, zie je weer anders uit dan als je jong bent.
Ja. Hoe zit het dan met de leeftijd is de vraag dan, hè, als het fysiek zou zijn. Persoonlijk denk ik, maar ik gooi gewoon hè, hoe ik het zie. Persoonlijk denk ik dat een bepaalde ideaal leeftijd is, dat is ongeveer 30 jaar. En dat iedereen op een bepaalde... Ik zeg het gewoon simpel hoor. Een ideaal leeftijd. En dat wij ongeveer op die leeftijd zullen komen allemaal. Ook een baby die als kindje gestorven is.
Oei, oei, oei. Dan
herken je ook mensen. Soms een beetje gewoon op het gegeven dat die of niet. Een vader of zoiets, weet ik veel, die al lang overleden is. Ik heb zoiets, dus komen gewoon een hele andere dimensie ook van herkenning en
precies. De opmerking is gemaakt dat bij dromen je ook iemand kan zien die je herkent, die ook misschien al overleden is. En het kan dus ook zijn dat je mensen kunt herkennen. Meer vanuit de invalshoek van een dimensie en niet per se fysiek. Dat is natuurlijk ook mogelijk, uiteraard. Uiteraard.
Top, wat zijn komende vragen, zeg? Wie?
Het probleem waar je ook vaak tegenaan loopt als je het hebt over herkenning. Er zijn mensen die ik nu helemaal niet meer wil ontmoeten.
Ja.
Dan zijn die mensen wel goed.
Ja.
En dat is
ja.
Geen
de opmerking is gemaakt dat, om eventjes voor het geluid, voor de audio, dat mensen die je in dit leven niet of niet meer wil ontmoeten, nooit meer wil ontmoeten bij wijze van spreken, die zo pijn hebben gedaan, dat je later in de opstanding deze mensen terug gaat zien in een hele andere hoedanigheid, zoals God het bedoeld had, zeg maar. En dat is feitelijk ook de grond voor de verzoening van het oude. Eerst verticaal, God met de wereld met God en daarna ook horizontaal met elkaar. Zeker, zeker. Hele volkeren soms. Zeker.
Mag ik nog even opmerking maken over de dood? Er staat ook opgeschreven van de doden slapen. Zij weten niets. Ze slapen dus.
Moet ik daar ook op ingaan?
Ja, doe dat.
Ja, de vraag is dat de doden slapen. Dat staat in Prediker 9 inderdaad. En ze weten niets. Hè. Er is geen liefde, geen haat, etcetera, in het dodenrijk waarheen jij gaat. Dat klopt. Maar dat is een vergelijking. Dood wordt vergeleken met slaap. Waarom? Omdat slaap natuurlijk vooral een toestand is van onbewustzijn. En natuurlijk kun je ook licht slapen, en dat is weer een ander verhaal. Maar als je diep slaapt, lijkt het alsof de tijd ook niet voorbij gaat. En wat ik zo geweldig vind persoonlijk van dood, is dat de dood een soort stoplichtwerking heeft. Dus eigenlijk, je moet het zien, iedereen sterft op een bepaald moment in de tijd. Alles wacht. Op een gegeven moment staat een groep weer op. Fantastisch. Dus iedereen, daarom die pauzeknop vind ik fantastisch, André. Ja. Schitterend. Dus het is een stoplichtwerking. Op een gegeven moment staat een bepaalde groep weer op een bepaald moment, volgende groep weer op een ander moment, dan gaat ze maar door. En de grote horde, die staat op voor de grote witte troon. En die staat tegelijkertijd, ongeacht in welk tijdperk ze geleefd hebben. Maar allemaal voor hun gevoel, voor het gevoel van de persoon die de laatste adem uitblaast, is er nog geen seconde voorbij tussen het moment van laatste adem uitblazen en weer bewustzijn krijgen. Onthoud dat goed. Dat is een meesterlijk geniaal ontwerp van God. Want je kent het verhaal, als je een kind wil aanpakken, wat doe je? Je moet niet wachten, hè? Want na een week weet het kind er niet meer wat hij heeft misdaan. Meteen aanpakken, toch? Wat gaat er gebeuren bij de grote witte troon? Je sterft in ongeloof en het volgende moment word je aangepakt.
Deze meneer.
Ja, moest
er
vingers. Er zijn drie termen voorbij gekomen: opwekken, opstaan en levend maken. En er staat natuurlijk in de Colossensebrief dat jullie werden gezamenlijk opgewekt, staat daar. Dus dat is al iets wat nu al, zeg maar, geestelijk, iets van nu van de gelovigen is. Ja. Maar dus kan ik dan zeggen dat opstaan en opwekken is eigenlijk al een feit, geestelijk, maar de levendmaking moet daarin nog komen. Of kun je daar iets over vertellen, over die drie begrippen?
Oké.
Okay. Omdat ze natuurlijk door elkaar gebruikt worden.
Ja. Wat ik erover kan zeggen, misschien kunnen mijn collega's me aanvullen. Wat ik erover kan zeggen is, de vraag is trouwens, dat ik even vraag herhaal voor de audio, opstaan, opwekking en levendmaking, dat wordt ook genoemd. En het wordt ook vermeld dat we het feitelijk vooral het opstaan en het opwekken al nu hebben. We zijn met Christus opgewekt, zal ik maar zeggen.
Zo rekent God.
Sorry?
Zo rekent God.
Precies, dat, je haalt me de woorden uit de mond, zo rekent God. Het is geestelijk aan feit. Het is ook een figuur. Het figuur wordt prolepsis genoemd. In Romeinen 4 vers 17 staat het heel mooi. De God die levend maakt en roept tot aanzijn wat niet is. Dus hij roept, moet ik het goed zeggen, wat niet is alsof het er wel is. Dat is prolepsis, dat is gewoon een figuur. In Efeze 1 vers 5 staat er dat wij, lichaam van Christus, zijn gezeten tussen de hemelingen, aan de rechterhand van God. Precies waar Christus al is. Dat zijn we nu al, geestelijk, zo rekent God, zo ziet God ons al. Dat is een figuur. En straks is het werkelijkheid.
Betekent dat dan dat alleen de levendmaking wordt nog aan ons voltrokken?
Precies, dat is dan de werkelijke fysieke verandering, zeg maar, die we zullen ondergaan.
Die vrijkoppeling van ons lichaam.
Ja. Ja, van ons lichaam, inderdaad. Dat is de verlossing van ons lichaam. Dat is nog onze verwachting, inderdaad. Ja, klopt.
Ja. De zielen onder het altaar, die zijn dan de uitzondering van de andere doden die dus gaan. Wanneer gaat dat dan? Van kracht is dat nu ook al?
De vraag is, de zielen onder het altaar, hoe zit het daarmee? Dat lijkt toch een beetje uitzonderingspositie te zijn. Wie betreft het nou eigenlijk en in welk tijdperk zal dat zich afspelen? Ja. Dat heeft te maken met de opening van de vijfde zegel en dat geef ik dan over aan Gerard van die. Oh, Johan, ja. Oké, jij hebt het
overgaan. Valt me mee dat hij zo laat komt, want ik had hem inderdaad ook gelezen. En ik denk, nou, die komt. Als eerste, en dan doe ik het met de grote kwast hoor. De Openbaring is sowieso een boek waar ik waar beeldspraak en betekenis voor mij soms ongrijpbaar zijn. Maar later kwam de tekst, die was volgens mij bij jou, Gerard, de ziel zit in het bloed. En het is een altaar, dus de setting is altaar, ziel. En de Openbaring heft al aan met dat Johannes ziet een gezicht. Dus het is al, je weet niet precies in hoeverre dat figuur, het zijn allemaal figuren, maar welke figuur mag ik zomaar letterlijk nemen en welke niet. Want ik kan me ook heel weinig voorstellen bij een schaal boosheid die ik uitgiet. Dus, ja, maar als de ziel in het bloed zit en de zielen schreeuwen of roepen uit, dan denk ik terug aan Genesis, Kain en Abel, dat God op een bepaald moment zegt van, joh, het bloed van jouw broer roept vanuit de aarde. En dan denk ik van, nou, volgens mij zie ik daar die figuur. Dus dat zijn niet echt toch ontzielde, nou ja, ik weet niet precies wat ik me daar, maar wat daar dan onder dat altaar zit met zijn vuist gebald. Ja, wanneer mag wij dan weer? Maar het is beeldspraak met, volgens mij, als je inderdaad de context van het Oude Testament, van het bloed vanuit de aarde en ook dat de ziel in het bloed zit. De Joodse toehoorders waren natuurlijk helemaal bekend met die tenag, veel meer dan wij. Denk ik dat wij daar meer in lezen dan zij. Dus dat, ja, beeldspraak.
Ja,
ah!
Hier ben ik.
Oké. Martelaren, alleen behorende tot de Israëlieten, die het teken niet aangenomen hebben, rechtvaardigen staan voor de dag van de grote troon, of voordat de martelaren opstaan. Dus de rechtvaardigen staan op, heb jij gezegd, zeg jij, van dat die opstaan voor de dag van de grote troon en nog voor de martelaren. En de martelaren alleen, en zijn het alleen de martelaren die behoren tot de Israëlieten, die het teken niet hebben aangenomen, of zitten daar ook nog de ongelovigen uit de andere naties bij?
Ja, dat is een goede vraag. Ik, volgens mij, als ik de vraag goed begrijp, dan vraagt u in Openbaring 6 onder die zegels, hè, ik heb gezegd dat het gaat over de grote verdrukking, en die zegels die, ja, die zorgen ervoor dat de mensen die wel die geloven en die om het woord van God en om hun getuigenis, dus om hun geloof, om het even samenvatten, omkomen in die grote verdrukking. Toch?
Ja, zijn dat alleen Israëlieten, wat hier alleen gesproken over Israëlieten, of worden er ook mensen nog uit de naties dat ze hem niet hebben aangenomen, die ook vermoord worden daarom?
Nou, in ieder geval in Openbaring 6 denk ik dat het sowieso op de eerste plaats om Israël gaat, omdat daar die grote verdrukking zich afspeelt. Maar de martelaren, om dan weer die term te gebruiken, die martelaren die we vinden in Openbaring 20, vers 4, die komen uit de dag van zijn toren en ik geloof dat dat wel een wereldwijde aangelegenheid is.
Okay. Maar dan heb ik nog zoiets van de rechtvaardigen, die staan op voor de dag van toren. Dus zoals Daniel en zo, die zijn dan al aanwezig voordat die dag van toren uitbreekt.
De opstanding der rechtvaardigen, die, ja, dat is op die 1335 dagen inderdaad.
Dan breekt die dag van toren, dus zij moeten dat meemaken.
Ja, alleen er komt natuurlijk een hele, je rolt van het een in het ander. Maar wat ik geloof is dat de Messias aan het einde van die grote verdrukking zijn voeten zullen staan op de olijfberg, lezen we in Zacharië 14. En 75 dagen daarna, dat is die 1335 dagen, zullen Daniel en andere gelovigen die tot diezelfde groep van rechtvaardigen behoren opstaan. En dan wil ik even de vraag krijgen.
En daarna volgt dan de martelaren?
Daarna volgt de grote dag van zijn toorn. Want dat zie je ook heel...
Is die van Daniel, moet dat meemaken?
Ja, alleen het koninkrijk... De Messias zal vanaf zijn troon gaan regeren in Israël. Dat land zal weer opgebouwd worden, zal het troon zijn in Jeruzalem. En ja, ik heb dat net ook al tegen het gezegd. Het mooiste zegt, ik citeer niet vaak opwekking, maar er is een opwekkingslied dat zegt vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Zijn troon is nu in de hemel, dat is een genadetroon, de troon der genade. Die zal straks hier zijn op aarde in Jeruzalem. En vanaf de troon zal de zoon zijn koninkrijk uitbreiden over de natie, over de omliggende volkeren. En dat zal plaatsvinden in de dag van zijn toorn. Volkeren zullen onderworpen worden en met tamelijk harde hand, als ik het zo lees in Openbaring. En inderdaad, dan zal Daniel en al die Oud-Testamentische geloof, die zullen dan opgestaan zijn en al deel hebben aan dat koninkrijk, dat mijn zin is dan al gewoon in Israël is, alleen nog uitgebreid zal worden. Dat is zoals ik het zie. Ja.
Ik heb ook Paulus gezegd dat we niet gesteld zijn tot toorn.
Ja.
En dat we gered zullen worden uit het komen van de toorn.
Ja.
Nou is mijn vraag, over welke toorn heeft hij het dan? En wanneer vangt het aan?
Nou ja, dat is volgens mij... Is citeer je 1 Thessalonicenzen zijn investiek?
Ja.
Paulus zegt daar in vers 9 tot die Thessalonicenzen, hoe gij tot God bekeerd zijt, omgekeerd zijt, van de afgoden, dus weg van de afgoden, die Thessalonicenzen hadden zich gericht tot God, weg van die afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, staat er dan. Dus zij verwachten zijn zoon uit de hemelen. Nou, ik geloof dat ik, toen ik 1 Thessalonicenzen 4 aanhaalde, daar staat dat de doden in Christus opgewekt zullen worden en tezamen met de levend overgeblevenen weggerukt zullen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Daarvoor lees je ook dat de Heer zelf zal afdalen van de hemel. Nou, dat lezen we hier ook in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. He, zij verwachten zijn zoon uit de hemelen, die hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus. En dan staat er die ons verlost van, zegt de Statenvertaling, onder oudere handschriften zeggen ook uit, de toekomende toren. Dus wij worden gered uit de toekomende toren. Dat betekent dat op het moment dat wij uitgered worden, of behoed, bewaakt, dat staat er letterlijk, op het moment dat wij uitgered worden, zal die toren ook nog toekomend zijn. Dus wij worden voor dat moment, dat heb ik volgens mij ook in dat overzichtje, die tijdlijn even aangeven, wij worden voor dat moment weggerukt. Dat geloof ik. Maar van wie is die toren? Dat is ook een vraag volgens mij.
Over welke toren?
Ja, over welke toren gaat het precies?
En wanneer hangt die dan aan?
Nou, ik geloof dat dat de toren is. Ik hoop dat ik het zo snel kan vinden. Dan zijn we weer in Openbaring. Openbaring 12. Daar staat... bijvoorbeeld in Openbaring 12 vers 12 staat: hierom bedrijf vreugde, gij hemel en gij die erin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. En verderop staat, en de draak, in vers 17, en dat staat elders, de draak, dat is de oude slang, dat is de duivel, dat is de Satan. De draak vergrimde op de vrouw, een beeld van Israël, en dan... Hij ging heen om krijg om oorlog te voeren tegen de overige van haar zaad, van het zaad van Israël. En ik geloof dat dat spreekt van die grote verdrukking, waarvan ik ook aangeef dat ik geloof dat die 1260 dagen duurt. In Openbaring 12 overigens een kleine tijd wordt er gezegd, en dan een paar versen verder tijd, tijden en een halve tijd, oftewel 3,5 jaar. Maar ik geloof dus dat wij worden gered van de toren van die draak, dus van de Satan. Sorry, ik sta niet
helemaal. Is er dan al een zegel open of een schaal? Op welk tijdstip zie je dat? Er staat dat hij komt ons overwinnen, maar op dit paard is dat de eerste zegel waar we
aangegeven.
Zijn we er dan nog? Wij zouden in principe moeten kunnen herkennen, want we weten gewoon wat hij gaat doen.
Nou, als ik Openbaring 6 lees, dat eerste vers is geloof, daar wordt inderdaad gesproken over een wit paard, met iemand daarop, die volgens mij geen Messias is, maar een pseudo-Messias, maar die brengt vrede. Dat staat er niet letterlijk, maar in het volgende vers staat er dat het volgende paard de macht heeft om de vrede weg te nemen. En ik geloof dat op het moment dat die vrede weggenomen wordt, dat wij voor dat moment in veiligheid worden gebracht. Dus gered uit die toekomende toren. Ja, dan kun je op je vingers nagetellen dat het niet lang meer duurt. Ja. Ja.
Ik heb ook een vraag over de 1 van die 2 op papier.
Ja, ja, ik heb, ja, er liggen hier nog wel wat papieren.
Waarschijnlijk niet aan toe.
Ja. Ja, weet ik niet. Ik geef hem een ander.
Maar dat gaat echt over het onderwerp.
Ik hoor hier een lichte vermaning. Dat gaat tenminste wel over het onderwerp. Ja, dat klopt trouwens wel. Het ging over het moment dat die wegrukking dan plaatsvindt. En als ik nog één aanvullende opmerking daarover mag maken, dat is ook helemaal in aansluiting erop. In Openbaring 12 vers 5, 6, daar lees je ook inderdaad over die man, ook over die wegrukking, die mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat is dan diezelfde gebeurtenis waar ook Paulus aan refereert. En vervolgens is het de vrouw die dan uitwijkt naar een plaats door God gereserveerd in de woestijn. En dan staat er ook bij, al waar zij bewaard wordt en behoed, en hoe staat het er precies? Behoed. 1260 dagen. Dus die wegrukking ook daar is voorafgaand aan die 1260 dagen. Maar ik geef toe, daar zit natuurlijk heel wat meer aan vast. En ik zie, en terwijl ik rondkijk in de zaal, zie ik hier mensen nee schudden. Maar dat is nou het grote voorrecht als je een microfoon in je hand hebt.
En ik laat hem niet los.
En ik laat hem niet los. Ja, sommige mensen hebben erg veel hekel aan om tegengesproken te worden. Maar goed, ik heb het voorrecht dat ik u kan overschreeuwen.
Nee.
Maar dus, ja, weet je, dit zijn soms dan van die zaken, van die details. We geven ons een inzicht daarin door. En voor wat het waard is, voor zover ons inzicht reikt in de schrift. En overweeg deze dingen gewoon voor uzelf. Dat lijkt mij erg wijs om dat te doen. En neem niks aan zomaar omdat een spreker dat zegt. Verwerpen trouwens ook niet, omdat een bepaalde spreker dat zegt. Ja, ik heb hier nog een vraag die hier op papier staat. Er werd zojuist al eventjes aan gerefereerd. Die wel over het onderwerp gaat. In Openbaring 21 vers 4, het tweede Ionische tijdperk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ja, staat er zal geen dood meer zijn. Wijst dit op een futurum, een toekomende tijd? Lijkt mij wel, er zal geen dood meer zijn. Refererend aan 1 Korinthe 15, waar de andere wees op de laatste vijand moet nog vernietigd worden. Dus de overige doden zijn in het tijdperk van de nieuwe hemel en de aarde nog dood. Ja, nou, dat is geen vraag. Dat is wel een vraag, maar ik kan het eigenlijk alleen maar bevestigen. Dit lijkt mij geweldig. Er zal geen dood meer zijn, dus dat wijst inderdaad uit op dingen die dan nog zich moeten gaan voltrekken. Dus als er staat van en de dood was niet meer, of nee, zal niet meer zijn, is inderdaad dus toekomende tijd. En dan heb ik er hier nog één. Wie zijn de koningen en priesters? Die heeft niet direct te maken met de vraag. Wie zijn koningen en priesters? Toch niet het lichaam van Christus? Nou, laat ik die heel kort beantwoorden. En daar kan nauwelijks kritiek op zijn. Zoals ik het nu ga doen. Wie zijn die koningen en priesters? Er staat in Exodus 19. Daar staat dit. Nu dan. Ja, daar staat dit. Nu dan, indien gij, jullie, Israël, aandachtig luisteren naar mij en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En jullie zullen mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. En er staat erachter, dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Mijn zinziens, expliciet, antwoord op deze vraag. Lijkt mij. En heb ik er nog één. Ja. Wat bedoelt Paulus met ex anastasin ten en necron? Lijkt me. Ja, ik lees gewoon voor hoor. Dat is de uitopstanding, letterlijk is dat, als je het weergeeft, de uitopstanding vanuit de doden. Filippenzen 3 vers 10 en 11. Ja. Ik weet dat er heel veel over te doen is, over die frase. En nou ga ik weer iets zeggen, en ik geef het ter overweging mee. Mijn zinziens is het dat dubbele uit, waar dan nogal wat aan, in mijn ogen, aan opgehangen wordt, is net zoiets als de uittocht uit Egypte. Ja, dat is ook dubbel uit. De uittocht, namelijk uit Egypte. Nou, die uitopstanding uit de doden is de uitopstanding, namelijk vanuit de doden. En
maar waarom wordt er dan niet overal, als er om opstanding, van opstanding sprake is, waarom staat het woordje extra dan niet bij?
Dat hoeft ook niet per se. Je kan toch ook zeggen, de tocht uit Egypte is toch niet iets anders dan de uittocht uit Egypte. Dat is een bepaalde stijlverbeur, maar...
Nou, eerder in mijn
ja.
Anders
neem je
straks heel de tafel.
Ja, maar... Dat heeft hij al gedaan.
Ja. Ja. Neem jij dan maar
de hele... Ik zei al, laat hem niet alles.
Even een kleine toevoeging op jouw vraag, Anke. Hoe zit het dan met...
Even, dat was mijn vraag. Ja. was niet mijn vraag hoor.
Wat nee, je opmerking dan op de vraag, hè, je opmerking. die opstanding uit de doden. In mijn presentaties langsgekomen, zie ik zeg jullie een geheim. En ik zei al, een geheim is iets wat eerder niet bekend was. Toch? Dus, Daniel zou het nooit hebben kunnen weten. Maar Daniel wist wel dat hij tot rechtvaardig behoorde. En het wel een verwachting van opstanding uit de doden. Dus, daar bovenop is er nog een geheim. Dat is het geheim dat Paulus mocht verkondigen. Namelijk dat is wat ik zeg, hè, de uitopstanding uit de doden. Namelijk een nog eerdere opstanding.
Met een andere hoop ook.
Met een andere hoop, inderdaad. Ja, helemaal.
Ja.
Nou ja, kies maar.
Het is... En inmiddels...
Eén ding vraag.
Ja?
Mijn moeder die was van de vijf gegeven gemeente.
Het is geen reclame
natuurlijk. Ja, zij is nu bij de Heer. Toen heb ik nog een praatje doen en toen heb ik gezegd, ik heb afgevraagd wat ik erbij heb gemaakt. Hij zegt van nou, als u weer wakker wordt, dan zie ik u weer. En dus zij sliep in mijn dienst, dus zij slaapt er. Nou, dat was de kerkleiding niet helemaal niet met mij eens. Maar ik vind het raar dat kerken dat zeggen, zij is nu bij de Heer. Alle doden zijn nu bij de Heer. Dus dat is toch raar, waarom zeggen ze dat? Waarom doen ze dat?
Nou, dat heeft...
Zou je daar moeten vragen?
Je stelt die vraag eigenlijk helemaal op het verkeerde adres natuurlijk.
Waar haalt u dat dan vandaan?
Ja, nou ja, dat heeft dus alles denk ik te maken met dat idee van die onsterfelijke ziel. Het lichaam ligt daar wel in het graf, maar hij juicht daar bij Gods troon, weet je wel. Dus als onsterfelijke ziel. Maar het is altijd, wat ik nog frappanter vind, ja, wij zijn inderdaad zwaar over tijd. Nou, zwaar, 5 minuten. Okay. Nou hoor, wel thuis.
Ja, dankje.
En ik vind het, wat ik vooral opmerkelijk vind, is dat in dat verband heel dikwijls ook dat gedeelte van 1 Thessalonica 4 wordt voorgelezen. Waar Paulus dus zegt, nou ja, vandaag is het al diverse keren aandacht voor gevraagd van over de doden die eerst zullen opstaan en dan vervolgens bij leven zullen, tezamen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan staat er, en alzo zullen wij met de Heer zijn. En
bemoedigt elkaar hiermee.
Ja, bemoedigt elkaar met deze woorden.
En niemand doet het.
En nee, ze doen het niet met deze woorden. Ze zeggen, nee, de troost is, zij zijn nu al bij de Heer. Ja. En wij straks later. Maar de hele clue van 1 Thessalonica 4 is, straks bij die bazuin, dan gezamenlijk, allemaal tegelijk, dus niet één voor één, nee, allemaal gezamenlijk, gaan we de Heer tegemoet. Ja, dus ik vind het altijd heel eigenaardig dat men dat gedeelte dan leest, terwijl men zulke dingen tegelijkertijd bij het graf ook zegt.
Peter gaf dat goed aan, André. Peter, jij gaf dat goed aan. Op het moment dat je je laatste adem uitblaast en je ogen opent, daar zit geen tijdsverschil in. Dat gaf jij even aan. Zo zit het in mijn hand.
Zo. Nou, is dit zo'n punt, dat lijkt me een punt, uitroepteken, mooie bevestiging. Zullen we het hier wel,
Ja, dan misschien kan je nog even voor de groep, misschien als je dat kan, even, ik kan een gesprekje in de pauze met een, toevallig met stel wat net al wegging. Ja, weet je, die vroegen zich af van, wat is nou eigenlijk het doel van de tweede dood? Ja, en als je dat, ja, misschien al lang maar misschien zou je kort iets over kunnen zeggen. Dat geeft wel net meer iets verduidelijking voor deze dag, denk ik zo. Kan ook een onderwerp voor de volgende
keer. Ik denk dat we er verstandig aan doen. Want dan moet je namelijk niet alleen goed eventjes kunnen definiëren of kunnen aanwijzen wat het doel ervan is. Maar wat is dat dan ook? Nou, daar zijn wel wat dingen zo over gezegd. Maar ik denk dat we er verstandig aan doen om die vraag eventjes te parkeren. Nee, laten we in ieder geval pauze.
Te pauzeren.
Ja, zo even. Ik denk dat het allerbelangrijkste is vooral, niet alleen maar om te verstaan wat de dood is, maar één ding moet toch deze dag wel heel duidelijk geworden zijn. De dood is overwonnen en wordt teniet gedaan en het leven triomfeert. Kijk. En met alle details en alle vragen die je zo kunt stellen, buitengewoon boeiend. Nou, we zijn er zo mee bezig geweest, maar... Dat is toch wel, ja,
Dat staat boven alles en is zo glas en glashelder. Geweldig.
Maar ik denk, als dan bij de tweede dood, als je voor die troon staat, dat het de bedoeling is dat iedereen erkent dat hij hier.
En daar, en zover komt het. Ja, ja. Alle knie gaat buigen, alle tong zal buigen.
Wat
dat
ja. Het doel is. Ja.
Mag ik hem heel
ja.
Proberen?
Ja, oh ja, natuurlijk.
Mag ik het heel kort proberen? Als je echt, toen God zei, nadat Adam, ze zeggen dan dat het van de appel komt, maar dat ze van de vrucht aten en weg moesten, de reden daarvan was niet van ja, nou krijg je de laars en move. Maar anders zouden ze in deze toestand eeuwig blijven leven. Dus het was eigenlijk genade van ja, nou zit je in een lijf, een zondig lijf, dat moet eigenlijk een keertje stoppen. Zij worden opgewekt nog eens een keertje in hun lijf 1.0. Dus in hun sterfelijke lijf. Ze worden gericht, alles wordt goed gemaakt, maar ja, ze zitten nog steeds in het oude jasje. En om uiteindelijk dan toch te kunnen opstaan in het nieuwe jasje, dan moet je denk ik gewoon nog een keertje sterven, zodat je daarna echt goed kan opstaan. Denk ik.
Zo zat ook in de presentatie.
Ja.
Maar toen ze gegeten hadden, dat gewoon, hoe verloren ze hun lichtglans.
Ja, chicane, zo goed. Ja.
Dat geloof ik ook. Volgende keer vragen we Theo erbij. Dat is ook een mooi onderwerp. Die lichtglans van het lichaam, want dat heeft... Ja, je hebt het nog wel even aangestipt over dat het lichaam licht zal geven. Ja, een lichaam van heerlijkheid. Jongens, we gaan nog een heleboel beleven en meemaken. Ik stel voor dat we zo aan het einde van deze dag, het is 5:10, dus zo erg laat zijn we nou ook weer niet, om deze dag zo af te sluiten. We hebben enorm veel zo vanuit het woord zo aangereikt gekregen. En ik stel voor dat we onze Hemelse Vader daarvoor danken. Machtige God, het Vader, we danken u dat u ons uw woord hebt gegeven. Waardoor we met een opgeheven hoofd in het leven mogen staan. We danken u dat uw woord de rotsgrond is waarop we bouwen en waarop we stevig mogen staan en dat nooit teleurstelt. U bent de levende God, daar wijst u in uw woord op. Het zijn levende woorden, het zijn krachtige woorden en wat een toekomst wacht ons. Wat een toekomst wacht deze wereld die van de vergankelijkheid verlost zal worden in onvergankelijkheid en heerlijkheid en kracht. Wat een toekomst. Wat een God, wat een uitzicht. We danken u Heer dat licht nu al in ons hart straalt en dat we dat licht ook mogen doorgeven. Werkelijk een goed bericht mogen kennen. Een blijde tijding. We danken u zo ook voor deze dag, voor de gelegenheid, voor de ontmoeting met elkaar. Voor de vreugde om elkaar te kennen en te herkennen in de rijkdom van uw woord. En leer ons werkelijk te verstaan wat het betekent om u te kennen. Rijkdom van dat wat er staat geschreven. Zo dragen we elkaar zo ook bij u op voor de rest van deze dag, als we weer van hier gaan. We danken u dat we voor uw rekening zijn, dat u geeft alles wat we nodig hebben. In de naam van uw Zoon, de redder van deze wereld. Amen.
Amen.
Ik zou zeggen, vrienden, wel thuis. Tot ziens, wanneer er weer een dag als deze is, dan verneemt u dat wel. De studies die komen in deze dagen op de website van in ieder geval Goed Bericht, maar ook van mijn collega Rodders, ongetwijfeld staan. Dus, wij treffen elkaar hier. Ik zou zeggen, wel thuis en al het goede.